Welkom bij College Tour, de podcast in samenwerking met masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier aan de Universiteit van Leiden. Onze gast van vanavond die begon zijn carrière bij Amsterdam FM. Hij stapte over naar NRC Handelsblad en daar had hij een geweldige scoop en primeur met een exclusief interview met de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, die allerlei geheime inlichtingendossiers op de markt had gebracht. Hij kreeg vele journalistieke prijzen, waaronder de Loep en de Tegel. En hij stapte over van NRC naar de Volkskrant. En daar publiceert hij nu over spionage, desinformatie en sabotage. En ook fraaie boeken over dat onderwerp. En een documentaire serie waar hij aan meewerkte, getiteld Niemand die het ziet. Samen met de studenten hier in Leiden interviewen we vandaag Volkskrant onderzoeksredacteur. Hier is die Huib Modderkolk.
Dankjewel.
Je had een heel sportief loopje. Je bent heel sportief, hè, ook?
Dank je. Ja.
Hey, je bent al heel lang de studentenbanken uit. Je bent 42. Je zat op de Universiteit de UvA, politicologie. En je deed een master journalistiek.
Daarna, ja.
Wat was jij voor een student, Huib Modderkolk? Op de schaal van seks, drugs en rock'n'roll. Hoe scoorde je?
Allemaal wel wat.
Ja?
Ja.
Druk?
Druk als in?
Ik bedoel dat je met alles druk bezig was.
Oh ja, druk als in drugs. Ik was met alles wel druk bezig, ja. Maar ja. Niet, ook wel tijden niet echt studeren. Maar ik heb wel alles heel plichtmatig gehaald. Dus ik wilde het dan wel graag halen. En ik had niet, dat herkennen jullie wel, niet altijd even goed geleerd. En ik heb twee keer bij politicologie moest je een 5,8 halen om een voldoende te hebben. Ik heb twee keer op het examen, of hoe noem je dat? Ja, examen zeg maar, geschreven van nou, dank voor de inspirerende les. Omdat ik dacht, ik weet het toch niet helemaal of ik hier doorheen kom. Twee keer een 5,8.
Op het randje.
Nou ja, mocht je een keer twijfel hebben.
Wat een goede tip. Dus een beetje je docenten, je hoogleraren charmeren, dat is best een goed idee.
Nou ja, kijk, uiteindelijk willen zij dat de stof goed hun stof goed wordt ontvangen. Ja. Dus ik dacht, ja, als dit ook een manier is waarop zij denken dat is gelukt, dan help ik ze daar graag bij.
Welke muziek zul je nooit vergeten uit je studententijd?
Nou, er was één nummer waar mijn, dat komt meteen naar boven, waar mijn huisgenoot helemaal gek van werd. En dat begint met Ik doe de deur dicht van... Jullie weten het vast misschien wel. Van Abel is dat volgens mij. Onderweg.
Er wordt hier geknikt.
Ja. Nou, dat nummer. En dat is niet dat ik dat per se een heel mooi nummer vond. Maar ik weet wel dat het mijn huisgenoot zo irriteerde dat we het eindeloos vaak hebben opgezet.
Ja. Hey, we hebben een aantal mensen gesproken uit jouw omgeving. Ook goede vrienden.
Oké.
Een van de mensen met wie we spraken is de onderzoeksjournalist van NRC Handelsblad, Hugo Lochtenberg.
Huib en ik hebben elkaar leren kennen op de onderzoeksredactie hier bij NRC. Als vriend.
Ja.
Als vriend is hij loyaal, sportief en genereus. Kijk, want hij is heel gedisciplineerd. Wij houden allebei van sport en van duursporten. Dus wij fietsen nog wel eens samen. En dat is hartstikke leuk. Behalve als hij een wedstrijdje gaat rijden en ik dat wedstrijdje niet kan of wil rijden, wat voor reden dan ook, dan is het na een paar maanden niet zo leuk meer. Want dan is het gewoon, dan fiets ik twee uur lang achter hem aan en ben ik blij dat we weer terug zijn waar we begonnen. Maar bovenal is het een, durf ik echt te zeggen, is een vrije geest in alle opzichten. Hij is van de totale vrijheid, van de feesten, van de geneugde van het leven. Daar is hij totaal vrij in. Dat is prachtig om te zien.
Ja, want wij hebben ook wel vernomen dat hij houdt van techno vooral.
Ja.
En ook van feesten.
Ja.
Gaan jullie daar wel samen?
Nee. Daar gaan we ons nooit samen tegenkomen.
Nee? Ja,
ik ben meer een oude lul. Dus ik begrijp dat jullie heel erg aanspreekt. En hij is ook jonger dan ik. Dus, maar hij heeft vrienden waar hij daarmee naartoe gaat. En dat echt heel leuk vindt. En dan uren, nachten lang. Ja, dat hoeft. Ik heb er helemaal niks mee. Dus nee. Dat zijn we nog nooit geweest.
Uit eigen ervaring spreken ook dat mensen nooit nuchter naar dat soort feestjes gaan. Dus die laten zich
wel... Ja, vraag het maar. Ik denk dat hij daar wel eerlijk antwoord op geeft.
Ja.
Vraag het hem maar, zegt Hugo, bij deze.
Ja, wat wil je weten? Ja,
ja nou ja, pillen gebruik tijdens de feestjes? Of...
Ja, nee, ja, goed. Als je daar 10 uur staat, dan doe je dat niet op spaarrood. Nee. Of uiteindelijk wel weer op Sparrow, maar dan heeft dat een andere reden.
Ja. Doe je dit vaak? Ga je vaak naar
ook
dit
wel.
Soort feestjes?
Ja. Ja, vaak. Een paar keer per jaar.
Ja. Ja. Hey, je bent fanatiek in je werk. Dat zeggen je vrienden allemaal. En fanatiek in sport ook. Kun je iets op halve kracht doen?
Nee, dat is een goede vraag. Dat denk ik eigenlijk... Nee, eigenlijk niet. Nee. Vind ik lastig.
Is het een voordeel?
Ik denk dat het zowel een voordeel als een nadeel is. Want ik vind het dus ook moeilijk om een reportage op halve kracht te doen, zeg maar. Of even een nieuw stukje tikken, wat natuurlijk wel eens gewoon ook bij het werk hoort. Dat vind ik, dan wil ik eerst alles begrijpen en alles overzien. Omdat ik dan ook denk, ja, dan wil ik ook wel zorgen dat ik een heel goed stukje maak. En dan moet het allemaal kloppen en nou, dat is geen slecht journalistiek uitgangspunt, maar... Soms is daar gewoon niet de tijd voor om het allemaal te overzien. En moet je gewoon genoegen nemen met een half stukje, zeg maar. Ja, dat vind ik wel lastig. Dus dat is niet altijd een voordeel.
Even een klein stukje terug in de tijd. Wanneer dacht jij van dit beroep is mij op het lijf geschreven? Ik wil dit gaan doen.
Dat vind ik een lastige vraag, omdat dat denk ik toch geleidelijk gaat. Dus ik ben politicologie gaan studeren in Amsterdam en dat... kwam mede omdat ik de recente geschiedenis interessant vind. En daar behandel je hebt niet een vak zoiets als moderne geschiedenis. Dat bestond in ieder geval niet in Amsterdam. Dus politicologie kwam een beetje in de buurt. Maar ik wist ook wel meteen, ik ga nooit politicoloog worden. En op Cuba, en ik weet niet goed waarom daar. Ik was een reis aan het maken als student en ik kwam op Cuba. En ik had daar besloten, ik wil de journalistiek in. Dus heb ik me aangemeld, ik moest nog solliciteren voor de master bij de UvA. Nou, daar kwam ik doorheen. Die bestond toen nog maar een paar jaar. En toen ben ik stage gaan lopen bij NRC Handelsblad, op de politieke redactie. En daar speelde toen net het schandaal rondom Ayaan Hirsi Ali. En dat zat ik middenin. En dat vond ik machtig interessant, van hoe eigenlijk zoiets zo snel kon gebeuren. Er was een kabinetsval, veroorzaakte dat. Dus dat vond ik meteen machtig interessant. Dus ik dacht, dat wil ik doen.
Wat is de scheidslijn tussen roddel en nieuws? Want journalisten zijn ook roddelkonten.
Zeker, denk het ook. Wat is de scheiding? Het wordt nieuws als het maatschappelijk relevant is. En heel veel roddel vind ik is privé of niet maatschappelijk relevant. Ja.
Vragen uit de zaal. De microfoon ligt hier. Wie is de eerste die gaat staan? Dan komt-ie.
Ja, mijn vraag is eigenlijk, als onderzoeksjournalist kom je natuurlijk heel veel informatie tegen. En vast ook wel eens informatie waar je misschien ethische afwegingen moet maken. Hoe ga je daarmee om als je informatie tegenkomt van, ja, waar je eigenlijk van denkt van, wil ik dit wel publiceren?
Ja, dat is eigenlijk een permanente worsteling. Het is vaak informatie die ook wel personen raakt. En die zitten daar niet altijd op te wachten natuurlijk. Of informatie die ook te maken heeft met veiligheid. Dus ik zal een voorbeeld geven... Op een gegeven moment was ik gevraagd om een portret te maken van de DSI, dat is de Dienst Speciale Interventies. En dat was na Bataclan, dus die aanslag in Parijs. Toen dacht ik, ja, als ik dat goed doe, dan wil je dus eigenlijk vertellen hoe gaan zij te werk. Maar dan ga je informatie geven, ook als in, ja, dan is Pietje moet daar vandaan komen en Jantje moet daar vandaan komen. Dat duurt dus 8 minuten, komt hij in zijn eentje daar. Want dat is wat hun werk ongeveer inhoudt, hè, zeker bij zo'n soort aanslag. Maar dat is meteen een blauwdruk voor een terrorist. Dus ik vind dan dat ik dat niet kan doen. Omdat ik daarmee hun werk in gevaar breng. Nou ja, dus er wordt ook wel eens besloten om iets niet te maken of te publiceren. En het is ook nog eens zo dat de organisaties waarover ik schrijf, bijvoorbeeld de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, dat ik ook wel eens van tevoren, als ik me realiseer van ja, hier staan heel veel details in, kan zeggen van joh, ik begrijp dat jullie niet op gaan reageren. Ik wil toch dit bij jullie neerleggen. En dan gebeurt het ook wel eens dat zij verzoeken om daar iets uit te halen. Niet heel vaak, bijna nooit zelfs, maar het gebeurt wel.
Hoe weet je nu zeker dat iemand bij de AIVD niet tegen jou zegt van ja, dat moet er echt uit, want het brengt mensenlevens in gevaar. Terwijl ze zich misschien ook vrij waren daarmee van een schandaal of van een operatie die helemaal misging.
Ja, nou, dit is heel moeilijk, want dit is een troef die zij hebben. Kijk, als ik erachter zou komen dat zij die troef zeg maar verkeerd inzetten, ja, dan zou ik wel gek zijn als ik dat blijf vragen, als je daar misbruik van maakt.
Je bent nooit bedonderd?
Nou, ik geloof niet dat ik op die manier ben bedonderd. Nee, ik ben vast wel eens bedonderd, maar niet op die manier. En daarbij zit ook wel dat ik dan wel vraag om een redenatie. Eén voorbeeld, daar had ik iets geschreven over het precieze aantal hackers wat in dienst was bij de AIVD op dat moment. En zij verzochten, kun je daar een handvol van maken? En dat handvol lag redelijk dicht bij het exacte aantal. Dan wil ik weten, maar waarom is dat zo belangrijk? Mm-hmm. En toen zeiden zij, stel dat het getal 6 is. De Russen die weten 4 van de namen, dan weten ze, we moeten er nog 2 hebben. Mm. Als je nou handvol zegt, dan kunnen het er 3 zijn, kunnen het er 7 zijn. Weet je, dan laten we, dat voor mij, voor het journalistieke productie maakt het niet zoveel uit. Maar voor de dienst was het kennelijk belangrijk.
Dus je hebt het aangepast?
Dus dat heb ik aangepast, ja.
Ja. Volgende vraag. Ga staan en dan komt hij naar je toe.
Onze nieuwe premier, Dick Schoof, is baas geweest van de AIVD. In hoeverre is dat goed of slecht om dat te hebben gedaan als premier?
Kijk, het is goed om te weten dat het niet zijn meest gelukkige periode was. dus we hoeven niet bang te zijn dat daar nou een berekenende spion aan het hoofd van onze regering staat.
Want, dat was ook al geen gelukkige periode voor hem?
Dat was geen gelukkige periode, nee. Hij is er ook niet zo heel lang geweest. Ze zei, laat de naam Dick Schoof bij de AIVD vallen. En sommige mensen worden nog steeds rood en boos.
Wat ging er mis bij hem?
Er ging wel wat meer mis. Het was verder van Den Haag dan hij gewend is. Hij is wel echt goed in dat Haagse spel. En dat kon hij bij de NCTV en bij Justitie en Veiligheid wel goed doen. Maar hij kwam ook wel binnen met een bepaald bravoure, met een bepaalde uitstraling. En daar zaten ze niet allemaal op te wachten. En het is toch echt een wat saaiere organisatie, denk ik, dan Dick Schoof had gedacht. En hij is best wel snel weer weggegaan. En dat namen ze hem ook kwalijk, want zeker toen, de dienst had wel wat nodig. Er moest wel wat gebeuren, zeg maar. Daar had hij een plan voor, maar dat heeft hij nooit uitgevoerd. Er was wel, kun je je voorstellen, als je, hij kwam daar binnen, dan moet je een hele ronde langs hoofd van de CIA, hoofd van de MI6, langs de Mossad. Nou, dat duurt even voordat je daar langs kan, dan ben je net langs geweest en dan moet je zeggen, sorry, hij gaat weer weg. Terwijl voor zo'n dienst zijn dat soort contacten eigenlijk essentieel. Ja. Dus dat moet je opbouwen. Maar hij heeft nooit de tijd gehad om dat op te bouwen. Dus er waren verschillende redenen waarom dat niet heel succesvol was.
Hoeveel journalisten, denk je, staan er op de payroll van de AIVD?
Daar is onlangs onderzoek naar gedaan. En dat zijn er een aantal en dan vooral in het buitenland.
Ook Nederlanders in het buitenland?
Volgens mij minimaal 1 Nederlander in het buitenland, ja.
Weet jij wie dat is?
Nee.
Zou je het willen weten?
Jazeker, ja, lijkt me wel relevant. Ja. Ja, ik vind ook, voor de duidelijkheid, ik vind dat de AIVD dit mag doen, hè, mag vragen.
Ja.
Maar ik vind dat journalisten dit nooit moeten doen.
Want?
Je brengt dus je collega's daarmee in gevaar. Hè? Dus de suggestie dat journalisten, als ik ergens kom, dan kom ik met een journalistieke vraag. En dan geef ik mijn bron, zeg ik ook, deze informatie blijft tussen ons en die bescherm ik. Als ik die vervolgens aan een andere overheid ga geven, kan dat potentieel ook levensgevaarlijk zijn. En als dus het idee bestaat dat journalisten dit doen, dan maakt dat mijn werk ook moeilijker.
Ja. Want stel nou voor dat er in de hoofdredactie van de Volkskrant iemand zit die ook voor de AIVD werkt.
Ja, dan zou ik weg zijn.
Ja.
Bij de krant.
Mm-hmm. Nee, natuurlijk. Ja. Ja. Om dit werk goed te doen, moet je je misschien verplaatsen in wat de AIVD precies doet en wat personen daar doen. Zou jij,
daar begrijp ik ook heel goed over.
Zou jij goed zijn voor de dienst? Zou jij dat werk kunnen doen?
Ik zou het misschien het werk kunnen doen, maar ik ga er. In die zin is mijn doel heel anders. Namelijk, ik wil de informatie naar buiten krijgen. Zij willen de informatie juist bij zich houden en die moet geheim blijven. Dus we hebben een contrair doel.
Dus? Je zou het niet kunnen?
Dus nee, ik ben ook veel te veel flap uit daarvoor.
Ja. Er is één beroemd verhaal waar jij bij betrokken bent van iemand die werkt voor de Amerikaanse inlichtingendiensten en die besluit op een goed moment voor hem of slecht. Dat kun je zelf invullen van er gaat hier van alles mis. Mensen worden op een absurde manier gecontroleerd en in de gaten gehouden. Ik breng het naar buiten. Die stapt over de lijn en gaat naar journalisten toe. Eentje daarvan ben jij. En Eelco Bos van Rosenthal van Nieuwsuur. En jullie interviewen samen, en dat was echt een grote primeur, Edward Snowden, de Amerikaanse klokkenluider. Laten we even kijken naar jouw counterpart, naar Eelco Bos van Rosenthal.
Our breaking news this evening is the identity of the man who sent the Obama administration into defend and explain mode this week. His name is Edward Snowden. He's an American former CIA employee and computer technician. Today he came out as the leaker of classified NSA documents that spell out a secret surveillance program.
Ja, dus we hadden uiteindelijk via de advocaat, vertrouwenspersoon van Snowden, een dag en een tijdstip gekregen waarop we het interview zouden doen. Of in elk geval een dag, in mijn herinnering. Dus wij zijn toen naar Moskou gegaan, hebben daar ingecheckt in een hotel. En toen was het een beetje wachten totdat ik een bericht kreeg van Snowden. Van ik ben zo en zo laat, daar en daar. Kan je me oppakken bij de lift? Zoiets was het, geloof ik. Dus wij gingen naar de lift. En in mijn herinnering was hij er ook ineens, alsof hij toch niet uit de lift kwam, maar het trappenhuis. Of in elk geval stond je in één keer oog in oog met Edward Snowden. Of eigenlijk niet oog in oog, want het is een klein mannetje. Dus ik moest een beetje naar beneden kijken. En inderdaad was het eerste wat hij zei, eenmaal in de hotelkamer, van prima als we zo gaan praten. Hè, Joris Henten, de cameraman, had het inmiddels mooi gemaakt. En het was een kleine kamer, dus er moesten allemaal bedden tegen de muur worden gezet om een beetje een shot te maken. Maar inderdaad was het eerste wat hij wilde, eerst even eten, een cheeseburger. Dus toen hebben we roomservice voor Edward Snowden besteld. Ja. En toen was hij, zoals hij in één keer er stond, was hij ook in één keer weer vertrokken. En dat was Snowden.
Hij kwam ook half vermomd, weet ik nog. Dus hij deed iets met zijn haar en ook iets met een bril die juist aan... Of eerst volgens mij had hij geen bril en die moest dan op. Het was een soort magische dag in Moskou, ja.
Ja. Een enorme scoop. Heel spannend natuurlijk om dit
mee te maken. Ja, het was heel spannend om dat te doen, ja.
Ja.
Overigens is Eelco heel bescheiden altijd, hè. Maar Eelco heeft het vooral geregeld en was zo aardig. Dat is nog wel aardig om te vertellen. Ik werkte bij NRC Handelsblad en wij hadden gezegd... Ik had over die Snowden documenten bericht. En Eelco zat al heel lang achter Edward Snowden aan. En dan werkt het vaak beter als je zegt... We hebben een krant en een televisiemedium en die willen allebei daarover publiceren. Dus we hadden een soort van bondje, we houden elkaar daarin vast. Dus mocht het ooit lukken, dan gaan we samen. Nou, Eelco was vooral de drijvende kracht hier, moet ik zeggen. En ik was toen net bezig met de overstap van NRC naar de Volkskrant. En er was helemaal geen zicht dat hij ooit ja zou zeggen. En ik zou volgens mij 15 januari 2015, dus bijna 10 jaar geleden. Ik had mijn contract bij NRC opgezegd. Dan zou de Volkskrant beginnen. En we krijgen begin januari bericht. Je kunt 18 januari Edward Snowden interviewen in Moskou. Dus ik kwam binnen bij de Volkskrant en ik zei, ik moet een Russisch visum regelen. Dus zij dachten echt, wat is dit voor jongen? Die komt meteen met Edward Snowden
aan. Wat een binnenkomst.
En bij NRC waren ze woest.
Ja.
Want ze dachten dat ik dat zo had gepland. Maar ja, ik had helemaal geen zeggenschap over. Alsof ik tegen Edward Snowden kon zeggen, nee, wacht eventjes. Of juist doe het sneller, 4 dagen. Want dan werk ik nog net voor NRC Handelsblad.
Ja.
Dit was puur toeval. Dat kwam net zo uit.
Hij zit daar nu al 11 jaar, Edward Snowden.
Ja.
Misschien zit hij wel op dezelfde plek waar Assad net is aangekomen, die uit Syrië is gevlucht.
Kunnen ze dobbelen samen.
Vraag uit de zaal.
Hi Huip.
Hoi.
Goedenavond. Ik had een vraag over... Want jij bent onderzoeksjournalist, dus dan heb je heel veel tijd om verhalen te schrijven. En ook heel veel bladzijden.
Zo denken mijn collega's ook altijd.
Heel veel bladzijden voor het verhaal in ieder geval. Maar ik zie ook heel vaak in talkshows. En dan heb je 6 minuten of 8 minuten om zo'n verhaal te vertellen. Hoe doe je dat? En vind je eigenlijk dat wel een geschikte plek om zo'n uitgebreid verhaal te vertellen?
Ja, goede vraag, vind ik. Er zit wel verschil in de onderzoeken die ik doe. En hoe je daarover vertelt. Hè? Dus ik ken het medium, is gewoon, het medium is anders. Dus je moet daar kiezen. De overweging is bij mij altijd van, vind ik dat ik iets toe te voegen heb op dat moment over dat onderwerp. Hè? Dus kun je iets van verdieping of duiding geven bij iets wat er speelt. En dan, dan is het medium nou eenmaal dwingend. Als in, dan heb je inderdaad, 6 is kort, 8 of 10. Bij Twan mocht ik 12 minuten.
Buitenhof heeft veel meer tijd.
Maar was beloofd dat het iets meer zou zijn, maar goed. die afweging moet je maken. En dan moet je dus ook kijken, kun je die kernboodschap... Dus dan denk ik, het zijn er 3 punten die je kan noemen. Je levert ontzettend veel in op inhoud. En ik vind het... ik doe het ook nog vaak over onderwerpen waar ik niet zelf over heb geschreven. Tussen waar ik niet eerst een groot verhaal over heb gemaakt. Want als dat zo is, dus als ik echt een groot onderzoek heb gemaakt, dan vind ik het ook des te lastiger. Want dan ken ik alle details. En dan ja, is ook mijn neiging om dat inderdaad heel snel in 6 minuten te proppen. En dat kan gewoon niet.
Hallo, ik ben Amy. Ik vroeg me af, maakt u zich wel eens zorgen om uw eigen veiligheid als journalist?
Ja, dat is een brede vraag. Niet heel vaak, maar er zijn wel eens onderzoeken geweest waarbij ik dat wel had. Dus het hangt een beetje samen met de onderwerpen en de dingen die ik onderzoek. Het is geen verrassing dat als je Russische geheime diensten of Iraanse geheime diensten onderzoekt, zeker nog als je echt op hun, in hun buurt komt of op hun terrein komt, ik heb dat wel eens in Rusland gehad, ja, dan wordt het wel wat spannender.
Ja. En wat doet u dan om uw eigen veiligheid te beschermen?
Nou ja, we proberen daar wel afspraken over te maken, ook bij de krant. Dus ik probeer dat als dat gebeurt, dus als er voorstelbaar spannende momenten zijn of afspraken zijn, dan probeer ik met de hoofdredactie daar afspraken over te maken. Bijvoorbeeld, meld je in ieder geval op bepaalde tijden. Vertel even wat je die dag gaat doen. Check weer daarna even in, vertel even wat er is gebeurd. En het is een tijdje zo geweest dat dat ietsje heftiger werd. En toen had ik een heel kleine noodknop. Als ik die indrukte, dan zou iemand bij de krant meteen mijn locatie zien. En die zouden ook weten dat er wel iets aan de hand is.
Stuxnet, dat is een onderzoek wat jij hebt gedaan naar een computervirus dat onder andere door Israël en de Verenigde Staten is ontworpen om het kernwapenprogramma van Iran te saboteren. En met groot succes, want dat virus is ja, in de systemen terechtgekomen.
Meermaals,
ja. En is dit het onderzoek waar we het net over hadden, waar je dan aan krachten en machten komt die het heel vervelend vinden dat huidmodderkolk hier aan het rondneuzen is?
Dit is een documentaire serie die is opgenomen een stuk later. Maar in die documentaire serie zit ook nog de Mossad-man, een Mossad-agent. En dat is wel de man inderdaad die zich ineens bij mij meldde. En die elke keer, en dat hebben we dus ook nog deels opgenomen en stiekem opgenomen moet ik zeggen. Ik kon hem niet helemaal plaatsen. En die wilde zich wel heel graag met dit onderzoek bemoeien, ja.
En klopte het wat hij te melden had?
Ja, dat weet ik dus niet. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit geweten. Wat ik wel weet is dat hij een Mossad-agent is.
Dat weet je zeker?
Ja. Ja.
Er wordt over deze wereld waar jij in rondwandelt, wordt wel gezegd, het is een spiegelpaleis. The world of mirrors.
Ja.
Je ziet jezelf, je ziet andere mensen 10 keer in spiegels.
Ja.
En je weet totaal niet wat je ziet.
Ja, het is heel moeilijk te ontwarren wat je ziet, ja.
Maar hoe weet je dan op welk moment het klopt wat je hebt opgeschreven?
Nou ja, eigenlijk is het antwoord daarop heel simpel. Want je hebt het journalistiek proces. En dat journalistieke proces schrijft een aantal basisregels eigenlijk voor. Namelijk, als je informatie ergens opdoet, dan bestaat die informatie uit feiten en enkele details. Bijvoorbeeld van mensen die daarbij zijn geweest en die het inkleuren. En die details zijn dan vaak wat subjectiever, maar de feiten, wat gebeurde er op wat moment, welk moment, wanneer was dat? Dat zijn feiten. En die kun je bij iemand anders gaan proberen te checken. Mm-hmm. En als je 2 onafhankelijke bronnen hebt die het ook daadwerkelijk kunnen weten, dan zien wij dat als een feit. Ja.
Maar moet jij altijd oppassen voor dit scenario? Dat bijvoorbeeld een inlichtingendienst denkt, die huidmodderkolk die is uit op een primeur. Dat wil die graag. De opening van de krant zijn. Wij verzinnen een verhaal. En dan zorgen we een tweede bron. Dan zetten we ergens klaar. En dan stinkt hij erin en dan is het hele goede propaganda voor onze dienst en ons land.
Het zou naïef zijn als ik dat daar niet rekening mee zou houden.
Ja.
Ja, zeker in een tijd waarin allerlei landen aan beïnvloeding proberen te doen. Ja.
Wat dacht jij toen er eerder dit jaar 3000 piepers en telefoontjes ontploften in de zakken van leden van Hezbollah, vrienden, vriendinnen, familieleden? Keek je toen even naar je telefoon van wat zit er bij mij eigenlijk in?
Nee, maar ik dacht wel, dit is ontzettend knap gedaan. En ik wil weten hoe ze dit hebben gedaan.
Weet je dat?
We weten denk ik grotendeels hoe ze dit hebben gedaan inmiddels, ja.
Met een fabriekje ergens in het Oostblok?
Nou ja, of die in het Oostblok staat, weten we niet. Maar dat ze die toeleveringsketen helemaal beheersten. Dat ze wisten dat Hezbollah dit soort piepers wilde. Dat ze dat heel langzaam eigenlijk en met aanlokkelijke aanbiedingen bij Hezbollah naar binnen hebben gekregen. En dat ze vervolgens 20 kilogram zeer milligram zeer explosief materiaal naast de batterij hebben gestopt, die aangestuurd kon worden met een code, zodat ze allemaal in één keer zouden ontploffen, waardoor die piepers ineens handgranaten werden. Ja, dat weten we allemaal wel. Dat de Mossad dat heeft gedaan, weten we ook.
Ja. Je zei net even dat de AIVD heeft gevraagd om bepaalde passages uit je boek, uit je werk te halen. Was je het er steeds mee eens en de hoofdredactie van de Volkskrant?
Nee, ik denk dat je doelt op de rechtszaak die er heeft gespeeld.
Juist.
Nee, we waren het er zeker niet altijd mee eens. En dat was dit een voorbeeld van. Kijk, dat vertelde ik net. Je moet het wel kunnen uitleggen.
Ja.
En ik kan wel vertellen wat hier gebeurde. Ik heb mijn eerste boek, ik heb dat bij mijn tweede boek overigens niet gedaan. Eerste boek heb ik gezegd van jullie mogen het zien. Ik wil wel weten wie het zien, hoe lang jullie het willen zien. Je mag het niet aan anderen verspreiden. Nou, er zaten wat regels om me heen. En als er dan zaken zijn waarvan jullie zeggen dat raakt onze werkwijze en dat is daarmee, of bronnen, dat is daarmee een gevaar voor de nationale veiligheid, dan mag je me dat vertellen en dan zal ik overwegen om dat eruit te halen. Nou, er waren een paar discussiepunten, daar konden we het wel, was wat heen en weer, maar daar konden we het wel over eens worden. Mm-hmm. En er was één grote gedeelte, echt wel een serieuze passage, waarvan werd gezegd dat moet eruit. En dan zeg ik, oké, dat kan ik overwegen, maar dan moet ik wel weten waarom. En dat was nog Dick Schoof. En die, ik weet nog dat hij letterlijk zei van, ik zei, maar hoe belangrijk is deze informatie dan? Toen zei hij, het is een puzzelstukje dat samen met andere puzzelstukjes iemand in gevaar kan brengen. Dus ja, dat vind ik vrij vaag.
Had je een gesprek met hem bij de AIVD hierover?
Zeker, ja.
Ja? Ja. Oké, dus toen zei jij?
Dus toen zei ik, ja, als dat het is. Kijk, als hij niet kan zeggen, deze informatie brengt mensen in gevaar. Want dat is eigenlijk, hè, als zij dat zeggen, kan ik niet anders dan het uithalen. Hè, dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Maar dat kon hij niet zeggen. Hij zei, het is een puzzelstukje. En samen met andere puzzelstukjes, dus buiten mijn boek, kan dat mensen in gevaar brengen. Ik dacht, ja, maar dan zijn er heel veel puzzelstukjes te bedenken die uiteindelijk met andere puzzelstukjes mensen in gevaar kunnen brengen. Dus toen zei ik, ja, dat ga ik niet doen. En toen werd het een rechtszaak.
En toen verloor je.
Ja, want dan speelt er een andere dynamiek. Want wat zegt de landsadvocaat dan? Het is levensgevaarlijk wat daar staat, rechter.
Die overdreven.
Het moet eruit. Ja. 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 Sterker nog, dat deel werd soort van allerhoogste staatsgeheim verklaard. Ik mocht eigenlijk mijn eigen boek niet meer hebben. Dus ik had het geschreven, maar zij vonden wat daar stond ineens zo staatsgeheim dat ik het zelf niet meer mocht hebben.
Wat gebeurt er als jij tegen ons nu vertelt hier in de zaal wat daar stond?
Dan moet ik 25.000 euro betalen. Echt waar, er staat nog een dwangsom op.
Oh ja?
En als ik, ja, tot 10 keer, dus tot 250.000. Dus ja, als jullie geld hebben, dan kunnen we een poging wagen.
Je bent het er nog steeds mee oneens, hè, dat het eruit moest.
Ja, kijk, zeker na dat proces bij de AIVD. Kijk, ja. Ik heb ze gewoon de kans gegeven om te zeggen, kijk, als er mensen in gevaar zijn op basis van mijn informatie, dan wil ik dat niet op mijn geweten hebben, dan gaat het eruit.
Ja.
Maar bij een rechter wordt dat dus een hele... Dus ik heb dit ook verteld bij de rechter, hè, dus hoe dat gesprek er ging. En dan zegt de rechter, ik moet het doen met de informatie die mij hier wordt gegeven. Ja. En dan zegt de landsadvocaat, het levensgevaarlijk wat daar staat, hoogste staatsgeheime categorie. Meneer de rechter, er zijn mensen in direct levensgevaar. Ja, wat denk je dat een rechter doet?
Dus je kunt eigenlijk maar beter gewoon publiceren zonder dat je iets voorlegt dan?
Nou, ik wil niet onverantwoord zijn. Dus ik vind het heel goed dat ik het heb voorgelegd.
Maar je weet bij het eerstvolgende verhaal dat brandbaar en spannend is, gebruikt de AIVD dezelfde truc.
Nee, maar zo cynisch wil ik dan weer niet zijn, want ik denk dat Dick Schoof oprecht was. Ik denk alleen niet dat de landsadvocaat vervolgens oprecht was.
Ja, maar dan is het effect dat jij niet kunt publiceren.
Dat was dit effect. En kijk, wat we hadden kunnen doen is daartegen een hoger beroep aantekenen. Ja. Maar goed, dan wordt het een eindeloze procedure. Ja. En kost ook heel veel geld.
Zeg, laten we even kijken naar... onze redactie is natuurlijk ook op zoek gegaan naar mensen die bij de AIVD gewerkt hebben. En die vrij konden praten over jou. En die jou ook goed kennen. Sterker nog, hij zit hier in de zaal. Hier is Paul Abels.
Ja, ik heb Huip Modderkolk vroeg leren kennen, vroeg in zijn carrière. Ik was destijds werkzaam bij de AIVD. Ik snap dat hij ver gaat in het trachten te achterhalen van informatie waar hij mee bezig is. Maar er zijn bepaalde grenzen die je als journalist in acht zou moeten nemen. Ik weet dat Huip ooit bij Gerard Bouwman, het toenmalige diensthoofd, aan huis heeft aangeklopt om informatie of commentaar te vragen. Dat vind ik een stap te ver. Ik vind niet dat je in het privédomein van medewerkers van inlichting en veiligheidsdiensten moet treden. Maar je kunt best in je journalistieke adresseboekje een aantal AIVD-namen hebben staan. Huip wist mij ook en weet mij nog steeds te bellen als hij eens met een kwestie zit. En dat vind ik ja, volstrekt normaal. En als ik commentaar wil geven, dan doe ik het. En als ik er geen zin aan heb of ik vind de materie te gevoelig, dan zeg ik tegen Huip, mooi jongen, maar je krijgt van mij niks te horen, ga maar een ander zoeken. Ik bedoel, dat is normaal journalistiek werk, daar heb ik geen enkel probleem mee. Kijk, ook een ex-medewerker is aan staatsgeheim gebonden. Ik mag geen staatsgeheim openbaren, ook nadat ik weg ben. Maar ik heb wel een grotere vrijheid om te praten natuurlijk. Ik ben niet meer gebonden. In algemene zin hoef ik niet mijn baas toestemming te vragen om met Huip te gaan praten. Dat moest ik wel toen ik daar werkte, formeel. Niet altijd gedaan.
Ja, nee, ik weet dat ook meerdere mensen bij de AIVD, en hier zijn ook harde botsingen over geweest met de leiding van de AIVD, het hiermee niet eens zijn. En daar moet ik toch tegen zeggen dat ik ben daar dan weer niet mee eens. En dat heeft een simpele reden, ook bijvoorbeeld in het geval van de heer Bouwman, die inmiddels is overleden. Ik was bezig met een onderzoek wat speelde in zijn tijd als hoofd van de AIVD. Hij was inmiddels werkzaam bij de politie. Ik vind dat hij het recht heeft om daar iets over te zeggen, want hij is daarover gegaan. Hij moet een kans krijgen tot wederhoor.
Dus jij belde aan bij hem?
Nee, kijk, dus daar gaat een stap aan vooraf. Hij moet dat in alle vrijheid kunnen doen. Als ik de politie bel, dan weet iedereen, hè, dus dat, want hij moet ook de vrijheid kunnen hebben om te zeggen, misschien wil hij wel een achtergrondgesprek met mij. Ja. Waar hij zegt, joh, ik kan je, dit is heel ingewikkeld, maar ik wil toch enige context geven. Dat gebeurt heel vaak. Ik wil hem die mogelijkheid geven. Dat vind ik ook een journalistieke plicht. Als ik naar de woordvoering van de politie bel, dan weet ik het antwoord al, gaan ze niet doen. Maar bovendien belast ik hem daar op voorhand al mee, ontneem ik hem de mogelijkheid om dat op een andere manier te doen. Dus ik moet hem dat vragen. Als ik dat met de telefoon doe, ja, dan weet hij ook, dat is notoire onveilig. Dus er is maar één manier dan, namelijk bij hem thuis. En hij mag, dat deed Bouwman heel duidelijk en heel direct. Hij mag zeggen, joh, sodemiet erop, ja prima.
Dan... Hoe lang heb jij daar gesproken op het stoepje bij de deur van Bouwman?
Ik heb het twee keer gestaan, want de eerste avond was hij niet thuis. Maar Bouwman is, het woord journalist, daar wordt hij niet heel vrolijk van. Dus dit was denk ik een kort gesprek. Kijk, het argument van de AIVD is altijd geweest, en dat zal misschien van Paul ook zijn. Kijk, die mensen die hebben er niet om gevraagd om in hun privéleven gestoord te worden. Nou, dat begrijp ik op zich. Ik geloof dat ze heel goed nee kunnen zeggen. En het andere is, je brengt ze in gevaar. Nou, dat vind ik ook nog een lastig argument, want dat suggereert dat ik permanent gevolgd zou worden. En dan doordat ik daar naartoe ga en anderen mij volgen, zouden anderen erop gewezen kunnen worden dat daar een AIVD werkt. Zo is dan een beetje het argument. En dan zeg ik altijd, ik neem geen telefoon mee. Ik parkeer de auto ergens anders en als er iemand achter me aan zou lopen, zou ik niet aanbellen. Dus dat argument is daarmee weggenomen.
Tijd om de microfoon naar een AIVD'er hier in de zaal te gooien, althans oud-AIVD'er Paul Abels, welkom.
Dank u.
Wat is dat nou voor gekkigheid dat u vindt dat een journalist niet mag aanbellen bij iemand bij een inlichtingendienst?
Ach, als je bij de AIVD werkt, heb je je te houden aan bepaalde codes.
En... Ja, maar we hebben het over de journalist, niet over u.
Nee, maar ook ik vind ook een journalist heeft bepaalde codes waar hij zich aan zou moeten houden. En dat
maar
is...
mag ik alsnog nog een keer zeggen, dat is toch totale gekkigheid? Want stel nou voor dat er een heel groot schandaal is binnen die AIVD, waar iemand misschien wel iets over wil vertellen, dan moet je wel aanbellen bij die gast.
Als je je aankondigt wel, maar als je gewoon voor zijn deur gaat staan en aanbelt, vind ik een wat andere benadering. Dat noemen wij in het vakje gewoon een koude benadering.
Maakt de AIVD gebruik van de koude benadering?
Ja, ja, dat is een...
Dat mag dus weer wel. Ja. Ja. Ja, ja, dus u bepaalt de regels van het spel en u zegt, ik ben de spelbepaler, ik mag het wel, maar die journalist mag het niet.
Ik mag het, binnen juridische kaders.
Hoort
ja.
U de tegenstellingen in uw
nee,
eigen verhaal?
Nee, want dat is een andere situatie. Dat is een juridische kader, een ander belang in het geding, een staatsveiligheidsbelang. Een journalist kan,
heeft
heel
net
veel...
U heeft gehoord dat belang best vaak misbruikt wordt, hè? Nee,
staatsveiligheidsbelang. Ik vind dat Huip heel mild is ten aanzien van... De AIVD in relatie tot hem. Dus volgens mij is er best wel een soort common ground waarop je met elkaar kunt praten.
Maar is het zo, leading question noemen ze dat geloof ik, is het zo ja, dat de AIVD wel eens de troef speelt dat het in het landsbelang is dat een journalist iets niet publiceert, terwijl u achter de schermen ook wel weet van ja, dat is natuurlijk niet aan de hand, maar het komt ons niet zo handig uit.
Nee, ik kan mij in de 40 jaar dat ik in deze wereld rond heb gelopen niet herinneren dat dit zo expliciet gespeeld heeft.
Zeg, en als u het wel zou weten, zou u het dan mogen zeggen vandaag in deze zaal?
Ja, want dan is het geen staatsgeheim.
Nou, dat is nog maar, dat valt maar te bezien.
Nee, waar u het over hebt, dan is er blijkbaar geen staatsgeheim in het geding en dan zou ik het prima kunnen vertellen.
Ja, ja. Wat vindt u van Huib Modderkolk zijn werk?
Ik ben onder de indruk. Het zou een goede AIVD zijn, hij ontkent het. Hij ontkent het.
Gaat helemaal de verkeerde kant op.
Kijk, we hebben natuurlijk heel veel gemeenschappelijks. En dat is met name de manier waarop je informatie vergaart, de bronnen, de bronbescherming. Heel belangrijk voor beide groepen. Toch de interesse in vraagstukken die verder weg liggen, die de mensen niet zo direct kunnen zien. Daar zie ik heel veel overeenkomsten.
Ik heb ooit met een collega van u gesproken binnen de AIVD. Althans, die deed zich voor als een AIVD. En ik denk dat die dat ook was. En die zei, veel van jouw soort, veel van mensen die journalist zijn, werken met ons samen.
Ja, dat is een groot woord, werken met ons samen. Er is gewoon heel veel contact tussen de AIVD en de journalistiek. Ik heb jarenlang zogenaamde no-quote achtergrondgesprekken met journalisten gevoerd. Daar had je heel veel baat bij, beide. Je kunt namelijk toelichten met welke worstelingen je te maken hebt, waar je zorgen over maakt, et cetera. Een journalist krijgt dan ook informatie. En tegelijkertijd voorkom je door ze goed te bedienen dat er allerlei zogenaamde experts dan onzin gaan verkondigen, waardoor je weer allerlei kamervragen kunt beantwoorden die volstrekt ridicuul zijn.
Mag ik u vragen, dat is wederzijds belang, heb je dan. Zijn er veel journalisten die op de payroll staan bij de AIVD?
Geen idee. Want agenten worden ook voor de medewerkers van de AIVD, de identiteit wordt altijd geheim gehouden. Dus ik heb geen idee.
U weet het niet, u heeft het nooit gehoord.
Oprecht niet.
U had geen toegang tot die afdeling.
Nou, dat is zo gecompartimenteerd en terecht dat de identiteit van de bron wordt altijd zeer afgeschermd.
Ja. Vragen in de zaal?
Ik vraag me toch altijd een beetje af, hoe komt het nou dat jij in de AIVD dan zo'n ander belang schijnen te hebben? Lijkt me dat de journalist de burger wil informeren en dat veiligheidsdiensten de burger probeert te beschermen. Dat zijn op zich allebei best wel mooie doelen. Hoe komt het toch dat het niet helemaal samen gaat?
Nou ja, dat begint al met dat ik vaak, dus daarom, Paul noemde achtergrondgesprekken, maar die achtergrondgesprekken die heb ik al heel lang niet gehad. Die heb ik in het begin wel eens gehad met de dienst en dan was er bijvoorbeeld een onderwerp, zei ik van, nou, ik wil wel eens praten over Russische spionage. Ze zeggen bijna niks, echt knettersaai. Maar de laatste jaren heb ik dat al, ik heb dat echt al heel lang geleden niet meer gehad. Waarom? Omdat ik wil dus op zo'n manier over schrijven dat het ook onthullend is. En dat ik dus iets beschrijf waar de AIVD uiteindelijk helemaal geen belang meer bij heeft. Omdat zij al heel snel vinden dat het dan over hun inzichten, hun werkwijze gaat. Terwijl ik wil een verhaal vertellen. Ik wil zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komen. En dat is niet in het belang van een AIVD. Een aardig voorbeeld daarvan is dat Eelco en ik hebben ooit een verhaal gemaakt over dat de AIVD Cozybeer heeft gehackt. Een Russische hackgroep. Nou, dat leidde echt tot paniek bij de AIVD. En dat is wel eens het idee geweest van dat kwam de AIVD goed uit. Konden ze trots op zijn? Ik denk dat ze er trots op kunnen zijn. Maar toch willen ze niet dat zo'n verhaal, zeker niet met al die details, naar buiten komt. Ook omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor de Russische tegenreactie. Maar sowieso niet dat bekend wordt dat ze dit kunnen. Die belangen die lopen zeker niet parallel.
Maakt de AIVD ook gebruik van kwetsbare mensen waar ze informatie van willen hebben en die je misschien onder druk kunt zetten om die informatie te geven?
Ja, denk het wel. Ik ken een aantal voorbeelden, maar dat speelt dan vooral in het terrorisme domein. Dus mensen die, je kan je voorstellen, zo'n dienst probeert, je weet nog vast nog wel dat er de Syriëgangers waren. Daar zitten kwetsbare personen tussen, die daar naartoe gaan, die dan weer terugkomen. Ja, dan staat de dienst wel bij de grens even op te wachten. En dan willen zij natuurlijk wel alles daarvan weten. Probeer je wel daar zoveel mogelijk uit te halen. Ja.
We hebben al veel gehoord over hoe spannend je werk is. Ook over het moment waarop je dus met een knop rondliep, zodat de redactie wist waar je was. En als er een panieksituatie was, dat ze konden ingrijpen. Is dat ooit gebeurd trouwens?
Nee.
De redactie heeft gesproken met degene binnen de hoofdredactie van de Volkskrant. Hier is je adjunct hoofdredacteur Marije Randewijk.
Huip is een ontzettend leuke collega om te hebben, moet ik natuurlijk wel zeggen vandaag. Maar ik denk dat ik weinig collega's of weinig mensen heb die zo scherp zijn in hun denken ook. Ik weet nog dat hij 10 jaar geleden bij ons kwam. Kwam hij van NRC naar de Volkskrant. En dat hebben we toen gevierd in een restaurant met de hoofdredactie erbij. En toen dacht ik wel, oh mijn hemel, hoe moet ik deze journalist gaan begeleiden? Nou, ik denk dat dat wel aardig gelukt is, maar het is wel een uitdaging. Hij beschrijft dingen die niemand openbaar wil maken. Dat maakt hem natuurlijk niet een heel geliefd persoon in sommige kringen. Ja, dus hij is altijd ook heel alert op, Google kan zien waar je bent geweest. Of kan hij gewoon zien waar ik bij wijze van spreken het af helemaal maandenlang heb uitgehangen. Wat ik zelf natuurlijk nooit bekijk. Maar hij zegt, ja, dat kan ik me niet permitteren. Nou, dat klopt inderdaad. Hij heeft best ingewikkelde onderwerpen. Dat als hij een interview heeft met iemand, bijvoorbeeld een bron, dat hij altijd laat weten waar hij een afspraak heeft, hoe laat hij een afspraak heeft. Moet hij ook altijd weer inchecken als hij terug is. En soms komt het ook wel voor dat we hem tracken. Dus dan heeft hij echt, laten we echt, dan tracken we hem via mobiele telefoons waar hij precies is, om gewoon te zien of hij ook oké is en dat hij nog steeds on the road is. En alle andere veiligheidsmaatregelen, daar kan ik natuurlijk niet per se een uitspraak over doen. Hij loopt altijd met een ballpoint in zijn hand. En die zit altijd achterop, zit zo'n knip, zo'n ding waar je in kan. Toen hij de documentaire maakte, werden de makers er gek van. Dus die hebben op een gegeven moment daar verbod op gezet. Dat hij geen balpoint meer in zijn hand heeft. Maar als je hem rond ziet lopen, loopt hij altijd met een balpoint in zijn hand. Een beetje zenuwleier. Als dat het ergste is, dan kunnen we dat wel handelen, hoor.
Marije Randewijk, je vreet je balpennen op, je bent een zenuwleier, ja. Een stresskip.
Ja.
Dat klopt allemaal.
Ja hoor.
Ja. Ja.
Ze werden inderdaad helemaal gek van. Gooi dat ding weg! Hoor ik dan weer. Ja.
Ja. Ben je ooit op een serieuze manier bedreigd waarvan je zelf dacht, nu begint het een beetje in de gevarenzone, in het rood te komen?
Nou, dat is wel één moment geweest, maar dat had ik eigenlijk niet zo door. Dus dat was eigenlijk in mijn eigen naïviteit gebeurde dat. Maar daar heb ik me achteraf wel gerealiseerd dat ik daar goed ben weggekomen, ja.
Wat gebeurde er?
Ik maakte een verhaal over een man. Dat was op dat moment de bekendste Russische hacker. Yevgeny Bogachev. Stond 10 miljoen op zijn hoofd van de Amerikanen. Dus het was wel echt een serieuze jongen. Die werd net zo hoog ingeschaald als Osama Bin Laden op dat moment. En die had een soort malware ontwikkeld die overal bij banken geld ervan afhaalde. Dat is echt honderden miljoenen gestolen in Europa, ook in Nederland. Maar op die wanted-lijst staat dan een beschrijving van de FBI. En daar staat ook bij waar die woont, tussen zijn adres. Dus ik dacht, ja, we maken een verhaal. Laten we gewoon eens gaan kijken waar die woont.
De methode modderkolk, je belde aan.
Ja, dus ik belde aan, ja. Dus de eerste, dus we hadden zo'n appartement, nou, daar was niemand. En wat me wel opviel daar meteen, was dat de Russen die we daar op straat over vroegen, die reageerden heel raar.
Je vroeg mensen op straat?
Ja, van joh, ken jij hem? Nou ja.
Ik begin langzamerhand het probleem van de AIVD te zien bij jou. Ja, ja, ga door.
En dat duurde zo'n dag, we hadden ook nog een lokale journalist. En toen hadden we bedacht, hij heeft ook een heel enorme luxe jacht, heeft hij. Ik dacht, nou ja, als we hem niet zelf nu kunnen vinden, dan moeten we misschien naar zijn luxejacht toe. Dus toen zijn we de taxi genomen naar een haven. En die haven was afgesloten, maar het was heel stil. En dus we lopen daar en er was echt helemaal niemand. 1 of 2 vissers. En ik ben gewoon aan het lopen. En op een gegeven moment zie ik in mijn ooghoek 4 mannen in zwarte pakken. Met zwarte, echt heel klassiek, met zwarte zonnebrillen. En een vrouw met een fototoestel. Onze kant op lopen, maar zo dat ze zo om ons heen gingen, dat je voelde, we worden gewoon ingesloten. Dat voelde niet heel prettig. En die fotograaf, die vraagt iets, die Russische fotograaf, en ik zie dat hij een soort van wit wegtrekt daarna. Een van die mannen zegt iets. Dus hij zegt tegen ons, oké, we gaan hier weg. Dus hij loopt weg en ik zei, wat gebeurde daar nou? En hij had gevraagd, wat doen jullie hier? En toen was het antwoord geweest, we kunnen jullie ook meteen doodmaken. En hij had dat wel als een serieuze bedreiging opgevat. Hij is een Rus. Hij was werkzaam in Rusland heel lang, ook al voor de Volkskrant, voor meerdere media. En hij is meteen die middag vertrokken. Dus hij dacht, ik wil hier niet meer zijn. Ik neem het vliegtuig. Maar ja, ik had een ticket pas 2 dagen later weer het land uit. Dus ik kon helemaal niet weg. Dus ik heb nog in dat hotel gezeten met mijn andere collega's. We zijn de dag daarna nog naar de advocaat van deze man gegaan, dachten we. Maar er waren allemaal honden en die liet ons ook niet binnen. En toen, ik ben uiteindelijk veilig, dacht ik, weggegaan. Krasnodar, Moskou, Amsterdam. En ik kom in Amsterdam en ik zie allemaal gemiste oproepen van de correspondent. En die zegt, ben je veilig? Ik zeg, ja, niks aan de hand. En toen zei hij dat hij was gebeld door het hotel waar wij logeerden. Dat of wij alle reserveringen wilden verwijderen die we hadden gemaakt. En alle sporen naar het hotel. Want ze hadden bezoek gehad van de veiligheidsdienst. Die hadden gezegd dat wij terroristen waren. En ze waren naar ons op zoek. En zij hadden gezegd, ze zijn hier nooit geweest. Dus ze waren zo aardig geweest eigenlijk om ons te beschermen. Ja. Maar goed, dat is wel een moment waarvan ik later had gedacht, oké, dat had wel heel anders af kunnen lopen. Ja.
Heb jij het nog even over die bedreigingen? Ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen, maar je bent niet alleen, je hebt familie, een gezin. Hou je daar rekening mee op de achtergrond, dat dat ook kwetsbaar kan zijn?
Zeker, dus daarom vertel ik daar eigenlijk ook nooit iets over.
Nee, ja. En dat is echt wel, dat heeft goede redenen dan.
Nou, kijk, ik wil dat ook niet groter maken dan het is. Hè. Kijk, het gekke met geheime diensten is, die opereren een beetje in het donker. Hè. Dus die zie je niet. Dus als er al een keer iets gebeurt, ja, kijk, als je gehackt wordt, dat ga je niet merken. Sterker nog, als je afgeluisterd wordt, merk je ook niet. Dus mensen, die komen wel eens naar mij toe. Hè. Ik hoor iets, dus nu word ik afgeluisterd. Nou, als je iets hoort, word je niet afgeluisterd. Ja. Nee, dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand. Want dat kan echt wel zonder dat je het hoort.
De spyware van Israël, die is zo top.
Daar ga je niks van merken. Ja. Dus die dreiging, als die er al is, ziet er heel anders uit en is minder tastbaar dan bijvoorbeeld waar misdaadjournalisten mee te maken hebben.
In Nederland wordt gewaarschuwd door de minister van Defensie bijvoorbeeld, maar ook door hooggeplaatste militairen bij de NAVO. Wij zijn naïef, wij slapen. Er is wel degelijk dreiging van een geweld, ook misschien van Rusland tegen Nederland.
Wij zijn volstrekt naïef. Ja.
Wij zijn volstrekt naïef?
Zeker.
Ja?
Ja.
Wat denk jij waar wij op afstevenen op dit moment?
Nou, ik denk dat we in dat er een grote kans is dat we in een fase vlak voor een serieuze oorlog zitten.
Waar blijkt dat uit?
Nou, laat ik een simpel voorbeeld geven. Het ministerie van Defensie hanteert een kleurenkaart. Groen is vrede, rood is oorlog. Dus die houden ook bij, waar zitten we nu? En die zeggen, we zitten in donker oranje. Dus dat betekent dichter bij oorlog dan bij vrede.
Ja. En wat blijkt uit jouw onderzoeken, de gesprekken die jij voert, dat het heel dichtbij komt?
Dat Rusland vindt dat het in oorlog is met Europa. Dus wij kunnen wel denken dat wij niet met hen in oorlog zijn, maar zij vinden wel andersom dat zal in oorlog zijn.
Ik hoor verhalen van mensen die Rusland heel goed kennen en die in Nederland wonen en die zeggen, jullie hebben geen idee wat Vladimir Poetin van plan is met Europa en ook met Nederland.
Nou, ik denk ook echt dat we geen idee hebben, maar
maar in de zin van dreiging.
Ja, nou ja, ja. Ja, dat, ik denk dat zwaar onderschat wordt. Ik schrijf natuurlijk vooral over dat meer hybride oorlogsvoering. Nou, kijk alleen al naar het afgelopen jaar. Het grootste warenhuis van Polen afgebrand. In Londen zijn warenhuizen uitgebrand. In Duitsland munitiefabrieken. Er is een plan om het hoofd van Rheinmetall Defense te vermoorden.
Er zijn bommen aan boord gesmokkeld bijna
van vliegtuigen. Het is net in Litouwen, we weten het nog niet. Er is geknoeid met de drinkwatervoorziening. Scandinavië, er zijn internetkabels kapot gemaakt. Er is een plan voor een aanslag geweest vlak voor de Olympische Spelen door onrust. Er is op allerlei manieren, ook fysiek dus, wordt gepoogd om die oorlog naar Europa te brengen, om ook hier aanslagen te plegen. En Rusland denkt daar echt niet voor terug, ook om bijvoorbeeld met zware criminele netwerken samen te werken, om dat doel te bereiken. Dus ja, we zijn echt volstrekt naïef.
Wat zeg je tegen mensen hier in de zaal? Wat moet je dan doen om je voor te bereiden daarop?
Zorg dat je batterijen in huis hebt, dat je water in huis hebt. Dat is het één. En het tweede is, realiseer je ook dat de democratie, zoals we die hier kennen, dat niet zomaar er is. Dat iets is waar je ook voor, misschien wel voor moet vechten of dat in ieder geval voor hard moet maken.
Hou jij er rekening mee dat je zelf en mensen hier in de zaal onder de wapenen worden geroepen, dat de dienstplicht terugkomt, dat er een noodsituatie kan ontstaan?
Dat weet ik niet, maar ik hou er wel serieus rekening mee dat we op een manier betrokken worden bij de oorlog. En dat hoeft niet te betekenen dat hier uiteindelijk soldaten komen, maar dat wij wel op wat voor manier dan ook bij die oorlog worden betrokken. En ik denk dat het ook al veel verder gaand is dan wij realiseren. Ja.
Vragen?
Hoi.
Hoi.
Heb je ooit wel eens spijt gehad van een verhaal? En wat is het moment dat je zou denken, dit is te veel voor mij, ik stop?
Ik heb zeker wel eens spijt gehad van een verhaal. Maar welke dan natuurlijk, hè? Dat willen jullie weten. Nou, ik heb een keer denk ik te snel en te lichtzinnig een verhaal gemaakt over de man die in Nice die terroristische aanslag pleegde. Omdat er toen in de nasleep, daar werd natuurlijk heel snel gedacht aan.
Gaat het over de vrachtwagen die over de boulevard ging en die tientallen mensen het leven heeft gekost?
Ja, en ik heb een soort vrij snel daarna, ik weet niet meer waarom eigenlijk, een soort stukje gemaakt dat het nog maar, dat je het nog Nou, dat er ook wel tekenen waren dat hij helemaal niet geradicaliseerd was. En dat maar de vraag was of hij bij IS hoorde, zeg maar. Omdat het altijd heel snel wordt gedacht en geroepen. Nou, dat was niet, zeker niet mijn beste stuk. En de tweede vraag was...
Wanneer zou je denken, dit is te veel, ik ga nu echt stoppen?
Ja, te veel vind ik lastig, want het is ook een heel mooi vak. Dus onderschat niet hoeveel momenten er zijn dat ik ergens kom en dat ik gewoon vraag van... Kun je me gewoon uitleggen wat je doet? En dat mensen heel graag vaak bereid zijn om dat te vertellen. En dat ik daar heel veel van kan leren. En dat dat hele bijzondere gesprekken zijn. En dat gebeurt... Nou, bijna wel meermaals per dag.
We hebben met nog wat mensen gesproken die jou heel goed kennen en die zeggen... misschien wordt het tijd voor Huip om naar een ander onderwerp uit te kijken. Hebben die gelijk?
Ik denk het ook wel eens, maar de lastigheid is omdat je zo lang erin zit... is dat het, en dat merk ik telkens ook alweer als ik zelf de neiging heb om te denken... ik moet eens over iets anders schrijven. Het interesseert me, ik vind het belangrijk. En je hebt een netwerk opgebouwd. Dus als er iets gebeurt, neem zo'n pieperaanval in Libanon... Ja, dan zijn natuurlijk heel makkelijk kan ik een aantal mensen bellen. En die geven mij ook informatie die heel nuttig kan zijn. Die ik dan weer kan gebruiken. Dus ik kan er journalistiek heel veel mee.
Dus je wil dat niet weggooien. In november waren de rellen in Amsterdam, die gelabeld werden als een pogrom. Het was later toch kantelde het beeld. Jij hebt gezegd in een interview in Villa Media. Het is veelzeggend dat geen van de landelijke media erbij was toen het uit de hand liep in Amsterdam na Ajax Maccabi.
Ja.
Wat bedoelde je met het woordje veelzeggend?
Het valt me op hoeveel, zeker jongere redacteuren, gewoon op de krant zijn. Hè, en tikken en achter een computer zitten. Terwijl ja, ik ben nog steeds wel van de school, je moet er naartoe. Je moet er zijn.
Is het niet een beetje het failliet van de journalistiek als je probeert het achter je bureau allemaal te vertellen en niet op straat gaat kijken wat er aan de hand is? Is dat niet wat we gezien hebben van 7 op 8 november, wat er misging?
Ik vind een veel te grote conclusie. Het is niet het failliet van de journalistiek, maar je kunt er wel iets van leren. Dus wij hadden daar, vind ik, als Volkskrant en ik zelf misschien ook wel, ik had daar gewoon tussen moeten staan. Want dan had je het kunnen observeren, ja.
Want nu komt er, daar heb jij zelf over gepubliceerd, een rapport van de Israëlische regering met daarin aantijgingen aan het adres van Nederlanders die Hamas-supporters zouden zijn.
Ja.
En dat rapport dat wordt overgenomen, zelfs door journalisten, maar vooral in de Tweede Kamer door parlementariërs zoals Caroline van der Plas.
Ja, klopt.
En die beïnvloeden daarmee de nieuwsstroom in Nederland. Want dat
zeer was succesvol zelfs, want er was een motie van de SGP op basis van dat rapport die aan is genomen door de Kamer. Ja.
Ja. Maar dan weer terug naar wat jij bepleit eigenlijk, van journalisten moeten de straat op en moeten zelf onderzoek gaan doen. En
nou niet... ja, dat is ook een heel klein ding, hè. Dat merk ik ook al bij jongere collega's, die vinden het eng om te bellen. Misschien herkennen mensen het hier ook wel, dat je liever een berichtje even stuurt of een mailtje stuurt. Ik zeg altijd, je moet gewoon meteen bellen, joh, hup.
Ja.
Ja, dat is toch echt het beste. Bellen en dan maak je connectie, dan is het zo anders. Het is veel makkelijker om op een appje ook nee te zeggen dan als jij... En zeker als je bij iemand voor de deur staat, is het heel moeilijk.
Ja.
Maar dat is weer een verschil. Hè? Als je bij iemand voor de deur staat en ik probeer dan te lachen... en ik zeg, oh, mag ik toch even binnenkomen? Of laat het me even rustig uitleggen of ik ben die en die. Dat is een heel andere sfeer dan als je een appje stuurt.
Wat is het gevolg geweest van het feit dat er die nacht... geen journalisten waren van grote televisieprogramma's, Nieuwsuur, het Journaal... ook niet van de Volkskrant, NRC, Parool... En dat het nieuws eigenlijk overbleef aan een jongen van 16 die stond te draaien met zijn camera. En een fotografe die foto's maakte en ook videostukjes. Wat is het gevolg geweest van te weinig oren en oren op straat?
Nou, ik denk dat het gevolg vooral was, en dat heeft ook wat te maken met de opstelling van Israël, is dat iedereen totaal overdonderd was door wat er was gebeurd, doordat Netanyahu het zo hoog opspeelde. Meteen eigenlijk, wat is het, in de vroege ochtend. Dus alle journalisten werden wakker met een bericht van Netanyahu, eigenlijk van Reuters, die dat overnam. En er zijn twee vliegtuigen onderweg, die vliegtuigen zijn in ieder geval nooit gestuurd, om Israëliërs te ontzetten. Dus dan moet wel iets verschrikkelijks zijn gebeurd. Dus dat bepaalde heel erg het narratief. Waarbij ik niet wil zeggen dat er niet iets verschrikkelijks was gebeurd, want er was verschrikkelijk geweld. Maar er zat wel een verhaal achter. Ja. En dat hadden we dus niet goed genoeg.
Ja. Zou de krant, de journalisten, de hoofdredactie zich hiervoor moeten verontschuldigen? Dat het niet goed, dat er
nee,
geen goed bericht
kijk,
is gedaan?
Kijk, er zit ook een lastigheid in de opgave, ook bij een Volkskrant. Hè. Wij worden, het was voorheen zo dat je de verslaggevers waren bezig om die krant te maken en die verscheen een dag later. En nu is er een substantieel deel van de redactie bezig om de hele dag door de mensen te informeren. En we moeten dat doen en we moeten verslag doen. En vaak ook nog met redacties die onder druk staan. En dan heb je nog mensen zoals ik die zeggen, geef mij tijd, want ik wil iets goed uitzoeken.
Ja.
Dus dat is ook een hele lastige opgave.
Ik snap de productieproblemen, maar laat ik de vraag dan preciezer stellen. Als een buitenlandse regering invloed kan hebben op het nieuws in Nederland en een beeld creëert dat niet klopt met de werkelijkheid, en dat kan doen omdat journalisten niet controleren en op straat zijn om te zien wat er daadwerkelijk gebeurt.
Ja, maar ik vind dat dus die twee dingen had Netanyahu het niet gedaan als er een journalist van de Volkskrant was. Natuurlijk wel.
En had hij het wel gedaan, maar dan had het meteen weersproken geworden.
Ja, maar had dat het nieuws bepaald alsnog? Ja, natuurlijk. Dus het is niet zo dat Israël heeft dat heel snel aangegrepen en gezien hier valt iets te halen. Hier valt politiek iets te halen. Ja. Ook voor binnenlandse politiek. Ja, dat was ook gebeurd als daar een journalist van de Volkskrant tussen stond. Alleen wij hadden beter verslag kunnen doen. En dat hebben we gemist.
En niet alleen de Volkskrant.
Alle landelijke media.
Ja. 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 Vragen nog hierover?
Nou, het ging in het begin al over dat journalisten roddelaars zijn. En ik ben wel benieuwd, alles wat u niet mag vertellen vanwege dwangsommen of professionaliteit. Na een paar drankjes in het café gaat het er dan wel uit?
Kijk, dit is ook een methode die ik natuurlijk zelf andersom wel eens hanteer. Dus ik probeer wel eens met mensen die ook zeggen van, ik kan echt niet vertellen. Denk, dan gaan we een keer op vrijdagmiddag om 3-4 uur afspreken. En dan lukt het op een gegeven moment wel. Ja, natuurlijk, niets. Mens is mensen eigen, zeg maar, ja.
Wat is het beste advies voor de aanstormende journalisten hier, het talent in de zaal? En de mensen die luisteren en kijken naar deze podcast van Huid Molekool.
Nou, goed luisteren en ook aardig zijn en oprecht zijn. Daar kun je echt heel ver mee komen, denk ik. Dus als je echt oprecht iets wil weten en dat gewoon luistert naar mensen. Als mensen ook het gevoel hebben, je komt niet voor dat ene stukje of die ene misstand waarvan jij denkt al dat die bestaat. Maar jij wil gewoon weten hoe het zit en je bent erin oprecht. Dan geloof ik dat je best ver kan komen.
Huid Molekool.
Dank je wel. Graag gedaan.